Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Jan Kramer. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, van harte welkom Jan Kramer. Jan is hoogleraar zorg en samenleving en speciaal gezant passende zorg namens VWS. Hij is opgeleid als arts, werd gynaecoloog en al snel hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen. In het begin van deze eeuw richtte hij de digitale IVF-poli op en samen met Bas Bloem zette hij mijn zorgnet op en was daarmee eigenlijk een pionier in de digitalisering van de zorg. Met Ab Klink, oud-minister van VWS, was hij actief bij Boos & Company, waar hij advieswerk deed. Zijn interesse werd steeds breder. Hij werd voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij werd toezichthouder bij diverse instanties en tot voor kort ook als voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG in Amsterdam. Dat is eigenlijk allemaal veel te veel om op te noemen. Dus ja, Jan, van de allereerste welkom.
Dankjewel.
Wat je nu doet heeft eigenlijk weinig meer met gynaecologie te maken, zou ik zeggen. Hoe komt het dat je zo bent afgedwaald?
Ja, zo van het padje afgeraakt. Ja, het komt denk ik omdat ik van oudsher wel een hele brede interesse heb. En ook in mijn vak als bijvoorbeeld hoofd van het IVF-team erg bezig was met het perspectief van die patiënten. Volgens mij gaat zorg heel erg over het leven van mensen. En dat leven dat is breed en complex en meervoudig. En daar ben ik van nature erg in geïnteresseerd. En op een gegeven moment kwam je erachter dat wil je daar echt impact op hebben, dat je dan ook echt de breedte moet opzoeken en ook steeds meer iets over het zorgsysteem kunt vinden en kunt daarin proberen dingen te veranderen.
Maar als IVF-dokter, dan kun je toch heel veel doen voor de patiënt? Maar dat zeker was niet voldoende voor je?
Nou, dat was hartstikke voldoende. Daar heb ik ontzettend van genoten. Omdat je dan ook heel dicht bij mensen staat. En eigenlijk vind ik zelf dat mijn werk niet eens zo heel veel veranderd is. Want ik praat nog steeds heel veel met mensen over de essentie van het leven en over wat zorg eraan kan bijdragen. En het is misschien iets minder concreet geworden. Want dat is natuurlijk wel zo. Als je één patiënt tegenover je hebt zitten, dan is het heel erg concreet. En gaat het nu soms wat meer in abstracte termen over systemen en stelsels en grote veranderingen die op landelijke schaal misschien nog wel groter plaatsvinden. Maar het onderwerp blijft hetzelfde eigenlijk.
En mis je het niet, het patiëntencontact?
Ja, maar wel op een manier dat ik ook mijn studententijd mis, zeg maar. Het was een mooie tijd en nu is het weer weer tijd voor een volgende stap. Ja, en nogmaals, ik praat eigenlijk nou net zoveel met mensen als toen. En ook als dokter, hè, je denkt altijd dat je een heleboel dingen doet. En natuurlijk opereer je ook wel. En als gynaecoloog zeker. En je doet IVF-puncties en terugplaatsingen. En dus, je ziet heel erg concreet wat het resultaat is van je werk. Maar 80-90% is ook gewoon met elkaar praten over dingen die belangrijk zijn in het leven. Dat verandert niet.
Ja. En je spreekt nu patiënten in een andere hoedanigheid eigenlijk.
Ja, ja. Ja, en daarmee ook interessanter, omdat het terrein nog veel breder is. Hè. Ik vind ook, ik heb ook een paar jaar biologie gestudeerd, was ik erg geïnteresseerd in voorplanting. Hè. Dat is toch wat mij betreft ook de essentie van het leven feitelijk. En alle mechanismes die daar een rol in spelen, was mateloos door geïnteresseerd. Dat was ook een reden dat ik gynaecoloog werd en ook IVF inging. Maar ik vind het ook nu wel heel erg interessant om over bijvoorbeeld eindelevensproblematiek na te denken en te praten. Omdat je dan het leven ook veel meer als levensloop ziet. En wat dan belangrijk is in die verschillende fases van je leven. Dat vind ik ook heel erg mooi om daarover na te denken.
En, maar goed, die patiëntgerichtheid, dat heb je eigenlijk ook al in die IVF-tijd enorm veel aandacht gekregen. Ja. Met digitale IVF-poli. Kun je daar wat over vertellen? Wat
dat was wel bijzonder. Dat begon tijdens een managementcursus in 2001. Toen had ik wel wat breder interesse en wou ik niet alleen maar ook een beetje weten hoe je nou zo'n ziekenhuis een beetje organiseert. En toen dacht ik slim te zijn door een analyse te gaan doen van de zorg die mensen in Oost-Nederland krijgen op het gebied van mensen met vruchtbaarheidsstoornissen, wat voor zorg die dan krijgen. En dat deed ik dan door de ogen van de verschillende aanbieders. Dat was een beetje het woord netwerk ontstond, dat stond net. En toen zei mijn begeleider, wat vreselijk saai dat je dat doet door de ogen en oren van die aanbieders. Ga nou eens naar patiënten luisteren. En dat was toen best wel een wilde gedachte. Die man die kwam ook niet uit de zorg, die kwam ook uit het bedrijfsleven. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ik heb met een verpleegkundige een hele avond geluisterd met allerlei trucjes van hoe je dat nou, of ja, allerlei procedures hoe je dat kunt doen. En ik was ongelooflijk onder de indruk van wat die mensen zeiden. Bijvoorbeeld dokters moeten sociale vaardigheden leren, of de kwaliteit van zorg kent pieken en dalen, of de organisatie van de zorg in jullie netwerk in Oost-Nederland is volstrekt onduidelijk voor ons. Die kritiek die we nu ook wel een beetje kennen en nog steeds eigenlijk actueel is. Maar ik was eigenlijk nog veel meer onder de indruk van een soort latente kracht in die groep. Van laat ons nou meedoen, laat ons nou helpen. En dat was ook echt, en ook wel vanuit een bepaalde expertise. Hè. We denken altijd dat dokters expertise hebben. Dat hebben ze natuurlijk ook wel. Ze zijn experts van behandeling en ziekte. Maar patiënten zijn eigenlijk experts van hun eigen leven. En die twee expertise's met elkaar combineren, dat kan veel meer opleveren. En dat was eigenlijk de aanzet om te denken van ja, daar moet ik wat mee. En toen heb ik echt een radicale keuze gemaakt van nu ga ik echt volledig denken vanuit dat patiëntenperspectief in mijn werk. En dus die digitale poli opgezet, omdat op dat moment banken, je kon net internet bankieren. Internet bestond een jaar of 5, 6. En ik dacht, nou wat banken kunnen, dat moeten wij ook kunnen. Dus we hebben gewoon alle gegevens die wij online, of die wij in onze database hebben staan, hebben ook beschikbaar gesteld voor patiënten. Uitslagen van zaadonderzoek en foto's van embryo's die dan die dag bij hun in de baarmoeder geplaatst werden.
De groei van de embryo's kon je een beetje monitoren.
Ja,
als
die kon je zien als patiënt ook. En ik heb zelfs een keer een taart gehad van een patiënt met een foto van dat embryo op die taart gedrukt, omdat ze zo blij waren. Het is toch een blackbox voor mensen en die openen dan een klein beetje wat er in het laboratorium gebeurde. Maar ook wel een soort sociale functie eraan gekoppeld. En achteraf heb ik nooit gerealiseerd tot dat moment zelf, want ik vond het zo volstrekt logisch dat je data van mensen aan die mensen zichtbaar maakt. Waar wij de eerste in de wereld die parallel aan een zorgproces het dossier beschikbaar stelden voor patiënten.
Eigenlijk, als je erover gaat nadenken, is dat bizar dat dat zo lang geduurd heeft.
Dat is ongelooflijk. En nog steeds zijn er mensen die niet alles kunnen zien. En nog steeds, bij mijn huisarts kan het nou sinds kort, maar op een hele krakkemikkige manier waarbij alles telkens vastloopt. En het is eigenlijk van de zotte.
En hoe komt dat? Is dat door de IT-systemen of de privacy-wetgeving?
Nou, volgens mij is het een soort onderschatting van door zorgverleners van het belang van die expertise van patiënten. Ik denk dat dat het is. Het is een soort wij weten wel wat goed voor u is gedachte. En ja, het is nice to have dat je die data kunt zien. Maar het is niet echt essentieel. Terwijl het volgens mij de crux is om mensen mee te laten denken. En ook hun context mee te geven aan de behandeling. Wat daarbij belangrijk is bij de keuzes die gemaakt worden. En ook om uiteindelijk elke uitkomst ook betere plekken in hun leven te kunnen geven.
Ja, want internet bestond net. Je hebt dat echt aangezet, die digitalisering. Is dat een beetje gestagneerd? Ik heb wel eens het gevoel dat we daar. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als je nu een afspraak wil maken met een ziekenhuis, dan moet je nog steeds bellen en dan kom je in de wacht staan. Je kunt nog niet eens via internet een afspraak maken met een dokter.
Ja, er zijn natuurlijk wel wat stappen gezet. Maar die eerste jaren ging het gewoon ongelooflijk snel. Toen konden we binnen. Ik weet nog wel dat ik ook met een collega uit Brussel hadden we binnen 2 jaar in 1998 de website van de Europese beroepsvereniging neergezet. En toen zeiden wij tegen al die bobo's daar van jongens, dit is nu jullie fysieke huis. Toen waren we in Brussel. Maar dit wordt straks jullie virtuele huis. En toen wees je naar dat scherm. En die mensen die dachten, die hoorden een keulen donderen. Die wisten helemaal niet wat aan de gang was. Maar binnen 2 jaar was het ook zo. En was die website gewoon de ontmoetingsplek van alle leden van die Europese beroepsvereniging. En toen ging het echt heel erg hard. En het is wel echt gestagneerd. En volgens mij heeft dat ook wel te maken met, ik heb er wel eens over nagedacht hoe dat nou komt. En ik denk ook wel dat het met een soort, met misschien wel met macht te maken heeft. Dat het ook wel spannend is als je gegevens en data en digitale tools aan patiënten gaat geven.
Dokters die bang zijn om een macht weg te rijden.
Ja, dokters, maar ook zorgaanbieders, zorgverzekeraars, misschien ook wel een beetje de overheid soms, want je hebt een stelsel waar je trots op bent en wat werkt en wat eigenlijk waar de data en tools om communicatie, om verbinding te maken in handen zijn van aanbieders. De geldstromen lopen ook naar aanbieders. Ik heb altijd verbaasd dat er uiteindelijk voor zo'n het plan dat ik met Bas Bloem had, zo'n platform voor persoonlijke gezondheidsomgevingen, dat eigenlijk nooit van de grond gekomen is in financiële zin of in zakelijke zin. Maar dat komt volgens mij ook door die machtsbalans die ik al net al noemde, maar ook wel doordat mensen niet bereid waren om daarvoor te betalen. Patiënten denken, nou, dat moet de verzekeraar, dat moet voor mij geregeld worden. En aanbieders die denken van, ja, ik heb mijn eigen EPD al, dus dat EPD van die patiënt, dat is niet zo heel belangrijk, daar ga ik geen geld aan geven. Ja.
Maar is dat ook niet een beetje wat je ziet met artificial intelligence, dat een hoop artsen dat als een bedreiging zien? Ja. Radiologen bijvoorbeeld, die hun röntgenopnames of MRI's of wat dan ook eigenlijk beter kunnen laten beoordelen door de machine dan door henzelf. Dat is bedreigend, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is van de ene kant is het bedreigend. Hè. Van de andere kant zit er natuurlijk ook wel oprechte zorgen over de kwaliteit. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon vreselijk als je een kreupel computerprogramma een diagnose laat maken van een thoraxfoto en dan blijkt toch iets gemist te worden omdat het programma nog niet helemaal goed was. Hè.
Maar goed, dus inmiddels zijn die programma's toch heel goed geworden.
Ja, maar nog steeds zijn er vragen of dat altijd goed werkt. Dus de enige oprechte zorgen zitten er wel achter. Maar er zit ook wel zeker achter dat dat het ongelooflijk disruptief is als je dit op een andere manier neer gaat zetten. En kijk, die hele gezondheidszorg is een soort. Ik hoorde laatst een of ander hoogleraar uit Amsterdam vertellen, de Brummelstoet. Het is een soort gestold systeem geworden. Hè. Je hebt op een gegeven moment een bepaald beeld van hoe het in elkaar zou moeten zitten. En dat zit in systemen, in geldstromen, in gebouwen. En dat is vast gaan zitten.
Het is ook zo ingewikkeld
regels. Ja. En dat heeft de zorg gewoon vastgezet. Ik pleit er soms ook wel voor dat we veel meer moeten inzetten om dat systeem een beetje te ontstollen en vloeibaar te maken, waardoor er weer nieuwe dingen kunnen gaan ontstaan. Klein voorbeeldje, in Zweden hebben ze een prachtige website waarbij huisartsen online advies kunnen geven aan patiënten. En dat is daar met die grote afstanden is dat heel fijn. En je kunt gewoon een digitaal consult doen bij. En er zitten al die jonge dokters zitten gewoon in Stockholm dat te doen. En het dossier is makkelijk uitwisselbaar. Dat helpt daar natuurlijk ook wel. En die wilden naar Nederland komen. En die zeiden van, nou, dat gaan we niet doen. Want dat hebben we even gekeken. Maar daar zit het is veel te beschermend voor de huidige situatie. En veel te moeilijk om daar beweging in te krijgen. Alleen al het feit dat je in Nederland verplicht één huisarts moet hebben. Ja, dan kun je dus niet een digitaal systeem opzetten waar je je eigen huisarts kunt kiezen. En dat helpt niet. Hè. Dus we hebben heel veel in regelgeving gestold. In financiële stromen hebben we heel veel gestold. In belangen hebben we heel veel gestold. En daarom is innovatie volgens mij in Nederland ook wel zo moeilijk.
Ja. En hoe doorbreken we dat?
Nou, mijn idee is om, en dat was ook toentertijd het idee, om echt die patiënt veel meer in zijn kracht te zetten. En het heeft mij altijd verbaasd dat er in Den Haag geen protestmars georganiseerd werd door patiënten die toegang eisten tot hun dossier. Ja. Dat had ik wel op gehoopt. Ik had gehoopt dat daar meer kracht uit zou komen uit patiënten dan ik uiteindelijk heb zien gebeuren. En het andere waar ik nu een beetje mijn hoop op gezet heb, is enerzijds op de urgentie. Want als we niks doen, ja, dan wordt de zorg volstrekt ontoegankelijk voor grote groepen mensen in ons land. En ik las laatste verhaal in de NRC dat in Engeland het al zover is dat mensen hun eigen tanden soms moeten trekken, omdat ze geen geld hebben. En de zorg zo slecht georganiseerd is. Ja, Nederland is gelukkig nog niet zo ver. Maar als je hoort dat er over een jaar of zes, geloof ik, in 2032, nou dus 8 jaar, dat er dan 1,5 keer meer nieuwe kankerdiagnoses zijn en ongeveer 0,9 keer het aantal mensen dat ervoor kan zorgen. Ja, als we niet veranderen, betekent dat dus dat hele grote groepen geen kankerzorg meer krijgen of heel laat kankerzorg kunnen krijgen. En we weten allemaal wie dat zijn. Dat zijn de kwetsbare groepen. Ja, en dan krijgen we Engelse toestanden hier. Ja, ja. Dus enerzijds heb ik mijn hoop ingezet op urgentie voor die innovatie. Van dat het dadelijk zo'n groot vraagstuk gaat worden dat iedereen wel moet veranderen. Maar ja, dan gebeurt het vaak wel op een crisisachtige manier. En ik heb iets liever dat het gebeurt op een lerende, evolutionaire manier. Dus moet ook die urgentie niet te groot laten worden. En ik heb mijn hoop ingezet op jonge mensen. Want je ziet dat heel veel jonge mensen echt zien dat de manier hoe wij nu de zorg georganiseerd hebben, dat geldt ook voor andere grote dossiers, dat dat eigenlijk gewoon niet meer kan. En dat we daar echt anders over moeten nadenken.
Want een van de centrale begrippen in wat je nu doet, en ook in je hoogleraarschap, als ik het goed begrijp, is passende zorg.
Ja,
dat is een term die we heel vaak horen. Klopt. Misschien kan je uitleggen, wat is passende zorg?
Nou, passende zorg is wat mij betreft zorg die echt bijdraagt aan het leven van mensen. Dus past bij het leven van mensen. Maar ook bij het samenleven van mensen. En dus past bij dingen die we in onze samenleving belangrijk vinden. En daar gaat het al heel snel over. Bijvoorbeeld solidariteit, waar we net al een klein beetje over hadden. Dat we vinden dat mensen met ziektes niet in de goot moeten liggen. Maar dat die gewoon hulp moeten krijgen. En dan is beschikbaarheid en toegankelijkheid het belangrijkste item. Dus anders gezegd, passende zorg is zorg die past bij het leven van mensen en toegankelijk is voor iedereen die dat nodig heeft.
Ja, je hoort ook vaak de term zinnige zorg. Is dat equivalent?
Dat is een equivalent. Het iets meer dat je met de vinger wijst misschien dat sommige dingen dan onzinnig zijn of zo. Geen enkele zorgverlener gaat 's ochtends aan zijn werk en denkt van ik ga eens even lekker onzinnige zorg leveren. Maar het zijn allemaal wat mij betreft had het ook goede zorg kunnen heten.
Want in verzekeraarstaal vind ik dat het vaak eigenlijk neerkomt op vooral goedkopere zorg. Ben ik nou te cynisch?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat geld helemaal niet meer het probleem is op dit moment. We zijn een rijk land. We hebben geld kun je, nou, daar kun je een beetje ruzie over maken met zorgverzekeraars. Je kunt het bijdrukken, je kunt het lenen van toekomstige generaties. Maar personeel is gewoon op. Jonge mensen zijn op in ons land. We hebben gewoon geen mensen meer om te zorgen.
Dus het probleem is niet geld, het is mensen.
Dat gaat wel parallel. Maar het echte probleem is dat we gewoon geen mensen meer hebben om al die zorg die in een vergrijzende samenleving op ons afkomt, op dezelfde manier te beantwoorden als we gedaan hebben. Dus dat is echt een enorme prikkel om het echt anders te gaan doen.
Ja.
Nou ja, dus goed, voor mij is het juist. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat passende zorg is die beter is voor de patiënt en minder beroep doet op schaars personeel. En dan zijn er heel veel gave voorbeelden. Hè. Je kunt bijvoorbeeld denken aan wat ik in een anesthesist in Nieuwegein zag doen. Die kwam er eigenlijk achter dat er een heleboel mensen geopereerd werden, waarvan hij dacht van ja, is dat eigenlijk wel nodig? En draagt het nu echt bij het leven van mensen? Of doen we dat omdat het technisch kan? En die heeft een initiatief gestart waarbij die mensen, ik dacht boven de 70, nog eens een keer in een multidisciplinair overleg brengt. Dus met meerdere mensen erover spreken. Huisarts, de patiënt zelf, de mantelzorger als hij er is. De anesthesist, de chirurg zelf, een verpleegkundige erbij. Toen bleek maar liefst 20% van die operatieindicaties die gesteld waren door de chirurg toch uiteindelijk niet bij te dragen aan het leven van mensen. En werd dus ook niet meer gedaan, die ingreep. En er werd er een ander pad gekozen. Ja, dat vind ik wel gaaf initiatief, omdat dan het mes aan twee kanten snijdt. Het is uiteindelijk een beter besluit voor die patiënt, wat beter past bij zijn leven. En het doet nog eens een keertje minder beroep op het schaarse personeel.
Maar dan is de passende zorg vaak ook minder zorg verlenen. Minder dingen doen.
In ieder geval andere zorg. En ik denk, het is dus niet zo van meneer of mevrouw, wij gaan u niet meer behandelen, zoek het lekker uit. Het is meneer of mevrouw, we denken, en in overleg met u, samen beslissen is een belangrijk element, dat dit een beter besluit is in uw levensfase, bij uw leven, bij uw persoonlijke context, dan een standaard operatie doen. En dat besluit en die activiteit ligt dan ook vaak, die kan ook buiten het zorgdomein liggen. Voorbeeldje is wat ze hier in Den Bosch vlakbij wat ze gedaan hebben in het ziekenhuis. Helaas is dat project gestopt. Maar dat was bij mensen met uitgezaaide kanker. Dan hadden ze dan de keuzehulp gemaakt van radiotherapie of chemotherapie in een bepaalde situatie. Maar het heeft dankzij een verpleegkundige hebben ze toch een derde mogelijkheid bijgezet. Van een journalist die je levensverhaal opschrijft voor je kleinkinderen. Nou, en in je laatste levensfase kan dat eigenlijk een heel goed mooi alternatief zijn dat betekenisvol is voor jou.
Ze konden kiezen voor iemand die hun verhaal ging opschrijven in plaats van therapie.
In plaats van therapie. En dat geldt dan met name in dit geval voor mensen waarbij het hooguit misschien een verlenging van enige maanden geeft. Ja, dan kun je dat €20.000 voor 2 maanden levensverlenging doen. Of je kunt zeggen van het gaat niet om dagen aan het leven toe te voegen, maar om leven aan de dagen toe te voegen door die journalist die dat verhaal opschrijft. En ik, nou, dat vind ik dan wel mooie antwoorden.
En gingen de patiënten daar veel mee
ja, in? Ja, en het probleem is, dan komen we weer op dat gestolde systeem terecht, dat het uiteindelijk gestopt is, omdat het volgens de wet en regelgeving onrechtmatig is om zorggeld aan journalisten te besteden. Ja, en dat is echt, daar moeten we echt vanaf. Dus daar moeten we veel creatiever in worden en veel responsiever in worden. Dus we moeten veel meer. En ik noem nou even twee voorbeelden. Nou, ik kan er 1000 noemen, want er gebeurt gelukkig al heel veel in de praktijk. En ik noem dat de koplopers. Maar die koplopers, die stoten vaak ook hun kop. En tegen een systeem dat eigenlijk gemaakt is voor de zorg van gisteren. Terwijl we eigen systeem nodig hebben voor de zorg van morgen. Dus, en dat is een beetje de bestuurskundige kant van mijn werk ook. Ik pleit dan ook echt voor meer een besturingsfilosofie die veel meer ondersteunend is aan die koplopers. Dus zorg dat die koplopers het makkelijker krijgen. Een bestuur dat heel erg nieuwsgierig is wat er in die praktijk gebeurt en gave dingen voor patiënten, samenleving, en niet zelf dingen verzint en die gaat implementeren, maar heel nieuwsgierig is wat er in de praktijk gebeurt. Ja, en besluit om het systeem zodanig aan te passen dat die koplopers het veel makkelijker krijgen.
Maar goed, ik kan me voorstellen, je was tot voor kort voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG, Groot Ziekenhuis in Amsterdam. Ja. Ja, zo'n ziekenhuis moet natuurlijk ook productie draaien. Ja, die kent problemen in de zorg. Ja. Anders kunnen ze niet bestaan. Als je juist pleit voor passende zorg en wellicht minder zorg of andere soort zorg, dat is misschien niet altijd het beste voor het voortbestaan van zo'n ziekenhuis. Dat hebben we in Bernhoven, hier in Uden, zijn dat ook discussies die daar veel gevoerd zijn.
Ja, en stap voor stap beginnen toch van de grond te komen. Maar je hebt gelijk. Het is uiteindelijk veel makkelijker. Zeker als je dit jaar je rendement niet dreigt te halen, bij wijze van spreken, om te zeggen, nou, dan gaan we op dezelfde capaciteit nog een beetje extra productie draaien. En we worden betaald voor interventies. Dus dan schrijven we in ieder geval zwarte cijfers. Dus voor de korte termijn is dat een handige handig handelingsperspectief, om het zo maar even te zeggen. Ja, en toch moet je voor de middellange termijn een ander verhaal hebben. Omdat je anders, ja, dan kom je in een soort spiraal terecht van ja, steeds harder werken, de prijzen gaan al omlaag, steeds meer volume om toch nog een beetje te compenseren daarvoor.
Maar toch is dit ook wel een probleem wat heel erg lang bekend is. We weten dat dat soort productieprikkels niet echt helpen om de zorg efficiënt en goed te maken. Ja. Maar dat lukt dus niet om dat te kunnen doorbreken. Dat, ja, misschien bedoel je dat ook wel met het gestolde systeem. Er zijn zoveel belangen die hiermee gemoeid zijn. Dat lijkt me niet eenvoudig om daar doorheen te prikken.
Ja, het lukt wel, af en toe. Okay. Dus Bernhoven is een voorbeeld, je noemde het al, het ziekenhuis hier in de buurt in Uden. En die hadden op een gegeven moment een gegarandeerd plafond met hun verzekeraars afgesproken. Dat ze dus, anders gezegd, hoeveel ze produceerden maakte niet uit. Ze kregen een bepaalde hoeveelheid geld. Mits ze maar zorgden dat patiënten niet naar andere ziekenhuizen gingen en mits ze maar goede zorg kregen. En dat is echt een groot succes geweest. Later zijn er wat dingen.
Maar zo succesvol dat ze zelfs mensen moesten ontslaan, meen ik.
Nou ja, ik geloof dat in het begin wel een aantal mensen hebben ze afscheid van genomen. Maar de vraag is hoe erg dat is. Als jij op een gegeven moment een heleboel mensen in eerste instantie opneemt en besluit dat dat eigenlijk niet nodig is, ja, dan heb je ook minder mensen nodig om ervoor te zorgen. Dus dat is, en die mensen zijn hard nodig in andere sectoren, bijvoorbeeld de langdurige zorg. Dus in algemene zin denk ik dat iedereen die nu in de zorg werkt zich geen zorgen hoeft te maken over zijn baan. Want je bent keihard nodig. Maar het kan wel zijn dat er een soort reshuffling komt. Dat er wat meer mensen uit de ziekenhuiswereld naar bijvoorbeeld de langdurige zorg gaan. Of zelfs naar het sociaal domein. Omdat daar ook heel vaak de antwoorden te vinden zijn op de vragen die gesteld worden.
Je bent ook special envoy of speciale gezant namens het ministerie van VWS. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk drie taken. Ik moet een beetje die beweging aanjagen van die zorgtransformatie. Ik moet praktijk en beleid met elkaar verbinden. Nou, dat is wel een opgave hoor. Weinig onderling vertrouwen in eerste instantie. Ze vinden allemaal wat van elkaar. Beleid vindt wat van van de praktijk en praktijk vindt wat van het beleid. En dat is niet noodzakelijkerwijs heel erg constructief. Dus dat verbinden is een tweede rol die ik moet doen. Dus partijen bij elkaar brengen.
Hoe doe je dat?
Nou, ik organiseer bijvoorbeeld dialoogbijeenkomsten. En dat woordje dialoog is wat anders dan een debat. En ik denk dat zie je ook wel een andere grote transformaties, bijvoorbeeld de energietransitie of de stikstofaanpak, had je het misschien nog wat meer kunnen zien. Maar we zijn eigenlijk allemaal lotgenoten van elkaar. Ik bedoel, of je nou tegen of voor de overheid bent, of je bent tegen of je hebt wel of geen vertrouwen in de praktijk. We zitten allemaal in dezelfde situatie dat we te maken hebben met een sterk vergrijzende samenleving waarin steeds meer kan en steeds minder zorgverleners beschikbaar zijn om die antwoorden te geven. Dat speelt in alle Europese, alle westerse landen speelt dit probleem. En dan kun je zeggen van ja, we gaan andere perspectieven bestrijden. Maar ik denk dat we elkaar hartstikke hard nodig hebben. Er is gewoon niemand in Den Haag zo slim om te bedenken wat nu de beste oplossingen zijn. We hebben elkaars collectieve intelligentie en collectieve daadkracht nodig. En we zijn eigenlijk gewoon lotgenoten van elkaar. Dus bij een dialoog vind je een ander perspectief niet irritant. Zoals een debat waar je het moet bestrijden. Maar je vindt het eigenlijk interessant. En dat organiseer ik. Dus ik het is op zich wel leuk om dat even te vertellen hoe dat dan gaat. Want we trappen dan even af met een soort keynote. Hè, dat iedereen even op hetzelfde spoor zit aan het begin van zijn sessie. Maar dan heel snel gaan we gave voorbeelden op het podium zetten. Zoals ik net ook al even deel.
Maar het is gewoon een middag of zo.
Middag. Ja, vrijdag hebben we er eentje.
Mensen uitnodigt die verschillende sectoren van de zorg vertegenwoordigen.
Exact. Maar ook vanuit de samenleving en ook burgemeesters, wethouders, patiënten, verzekeraars, beleidsmakers, professionals, bestuurders, kennisorganisaties, toeleveranciers, dus misschien ook al farmaceutische bedrijven zijn ook al aanwezig geweest bij sommige sessies. Overwegen er ook nog eentje te gaan organiseren over passende farmaceutische zorg. Interessant om dat denk ik ook een keer te gaan doen.
Ja.
Maar in ieder geval, vrijdag hebben we er bijvoorbeeld eentje over de interacties tussen sociaal domein en zorg. En die 6 voorbeelden die we dan op het podium zetten, dat denkt iedereen van, en terecht wat mij betreft, wauw, wat gaaf. Hadden we maar 6.000 van dit soort voorbeelden. En dat is precies dan de vraag bij de tweede deelsessie, waarbij de bloedgroepen bij elkaar gaan zitten. En waarbij dan beleidsmakers bij beleidsmakers gaan zitten en denken, wat staat ons nou te doen om het leven van deze koplopers makkelijker te maken, zodat we die naar 6.000 kunnen gaan. En dat is wel belangrijk, want naast dat je mensen met elkaar moet verbinden en dat je ook iedereen echt moet weten dat iedereen nodig is bij de muziek die we de komende jaren moeten maken, zie je ook dat je dan echt gewezen wordt op wat staat mij dan te doen. Want we zijn in Nederland erg goed om te weten wat anderen moeten doen. Het stelsel moet aangepast worden. De zorgverzekeraars moeten anders inkopen. Et cetera. En de mensen uit de stelselpartij zeggen, ja, we passende zorg, dat kan helemaal mooi van de grond komen. Alleen moeten we nog even de dokters overtuigen. Dus iedereen weet wat anderen moeten doen. En hier wordt de vraag gesteld, wat betekent het voor jouw handelingsperspectief? Ja, en dan gaat iedereen zijn eigen instrument bespelen. En dan krijg je volgens mij mooie muziek. En dat hebben we nodig. En die dialogen die brengen mensen ook echt wel bij elkaar. En die geven ook energie. We nodigen ook veel jonge mensen uit. Om ook hun kracht te gebruiken, hun creativiteit. En ook al hun belang. Hè? Want zij moeten, ik sprak laatst studenten, die zijn nog gewoon tot 2070 aan het werk ongeveer straks. Een tijdspanne waar ik als 60er niet vaak over nadenk. Ja, en dat betekent dus dat zij veel meer belang hebben dat we die zorg van morgen op een goede manier gaan vormgeven. Dat ze niet een enorme stressbaan krijgen waar ze alleen maar ransonerend keihard moeten werken en het idee hebben dat ze niet echt bijdragen. Dus we moeten echt anders gaan zorgen voor elkaar.
Maar meet je ook de output van dat soort bezinningsbijeenkomsten?
Goeie vraag, want er is natuurlijk nu een integraal zorgakkoord. Er zijn allerlei afspraken gemaakt en die beweging komt wel een beetje van de grond. Maar ik heb wel bij de midterm review, zoals dat dan officieel in het jargon heet, heb ik gezegd en geschreven van dat we zijn van wal, de koers is goed, maar we maken onvoldoende meters. En dat heeft te maken dat wat mij betreft die beweging nog niet scherp genoeg is.
Moet er iemand met de vuist op tafel slaan en zeggen, nou, zo gaan we het nu gewoon doen, punt. Want je kunt ook wel eindeloos blijven discussiëren en de dialogen hebben, maar uiteindelijk moet iemand een beslissing nemen.
Ja, dat verlangen naar een dictatuur, dat hoor ik vaker. maar we leven in China, niet in China, maar in Nederland. Dus ik denk dat, kijk, dus dat is eigenlijk een antwoord op jouw vraag, dat we dat niet moeten doen. Dus alsjeblieft niet dat iemand in Den Haag met de vuist op tafel slaat en zegt vanaf nu gaan we het zo doen, want dan krijgen we een hele botte maatregel. Ik zal je een voorbeeld geven. Op de IC hebben veel mensen het idee dat er mensen liggen waar je kunt afvragen, moeten die eigenlijk wel naar de IC of moeten die gewoon goede palliatieve zorg krijgen? Als je dan de overheid om zo'n vuist op tafel vraagt om een vuist op tafel te slaan, dan krijg je een richtlijn van boven de 75, niemand meer op de IC. En als je dan intensivisten vraagt, krijg je een veel genuanceerder antwoord dat recht doet aan de persoonlijke context van mensen.
Maar ja, maar dan gaat de overheid zich inhoudelijk bemoeien met medisch handelen. Maar je kunt je ook voorstellen dat de overheid beslissingen neemt ten aanzien van zorgverzekeraars of ten aanzien van het verdienmodel van ziekenhuizen. En dat soort structuren kunnen ze natuurlijk wel ingrijpen. Ja. En ja, je kunt ook eindeloos over polderen, integraal zorgakkoord enzovoorts, zonder verplichtende elementen daarin. Maar het risico blijft natuurlijk toch heel groot dat iedereen zijn eigen belangen blijft verdedigen als niemand durft te zeggen, we gaan het nu zo doen.
Spijker op de kop wat mij betreft. Kijk, als ik de overheid zou zijn, en dat zeg ik ook vaak tegen ze, zou ik me grote zorgen maken. Want zij zijn toch een beetje de vertegenwoordiger van onze samenleving. En we gaan, als we zo doorgaan, een hele ongezellige samenleving krijgen. Denk maar nog even aan die mensen in Engeland die hun eigen tanden aan het trekken zijn. En dan zou ik me dus grote zorgen maken. En ik heb ook in diezelfde midterm review gezegd, het sluiten van een akkoord ontslaat je niet van het oppakken van je eigen rol. En dit is precies wat je moet doen. Kijk, de overheid en het algemeen de minister van VWS en het ministerie zijn stelselhouder en verantwoordelijk voor het systeem waarin oplossingen moeten ontstaan. Zij zijn niet van de oplossingen. Die oplossingen moeten uit de praktijk komen. De praktijk van zorgverlener, maar wat mij betreft ook de praktijk van contractering door zorgverzekeraars, die dat moeten ondersteunen. Maar de overheid is verantwoordelijk voor dat stelsel, dat die wet en regelgeving echt aansluit bij die koplopers waar ik het eerder ook al over had. Dus dat is een hele belangrijke taak. Ik noem dat even abstract in bestuurskundige kringen, noem ik dat responsief bestuur. Dus bestuur dat luistert naar wat er en antwoorden geeft op dat wat er in de praktijk gebeurt aan gave dingen. En het tweede waar ze wat mij betreft verantwoordelijk zijn, en dan mogen ze echt met de vuist op tafel slaan, is van welke grote klus moeten we nou met elkaar allemaal op gaan pakken? En hoe brengen we die scherpte waar je net ook op doelde, hoe brengen we die scherpte erin? En daar ben ik de overheid nou ook aan het verleiden om dat nu op te gaan pakken.
Heb je daar invloed op in die rol als speciaal?
Ja, want mijn derde taak als gezant is gevraagd en ongevraagd advies geven zonder last van last aan ruggespraak. Met, en er staat er de bijzin, om expliciete tegenspraak te kunnen organiseren. Dus dat probeer ik dan wel. Wel op een constructieve manier natuurlijk. Hè. Ik ga niet als een roepende in de woestijn zeggen dat iedereen het fout doet. Ik probeer ook echt wel constructief bij te dragen aan hun handelingsperspectief. En dat probeer ik ook wel voor elkaar te krijgen. Ik zit nou een beetje te drukken dat we veel meer moeten sturen op het vrijspelen van bepaalde hoeveelheid personeel. We weten dankzij het prognosemodel zorg en welzijn dat er over 4 jaar 100.000 mensen tekort zijn in de zorg. Als je gewoon kijkt naar de demografische ontwikkeling en de groei van de zorg en het aantal mensen dat beschikbaar is om te werken. Ja, dan lijkt me vrij simpel om dan als overheid te zeggen, jongens, linksom of rechtsom, we moeten gewoon 100.000 mensen vrijspelen de komende 4 jaar. En dus minder beroep doen op 100.000 mensen. En niet om ze te ontslaan, maar om ze in te zetten voor die geanticipeerde groei die we gaan krijgen. En dat zou best wel eens de komende tijd misschien wel een lijn kunnen worden waar we iets kunnen zitten. En ik vind het, en dat moeten mensen ook merken. Hè, dus burgers moeten het ook merken. Dit is een beetje een doel, zeg maar, wat meer in het back-office zit van het systeem, waar zorgorganisaties mee in de slag kunnen. Maar ik vind ook dat mensen, burgers, patiënten moeten het ook merken. En dan moeten we ook iets doen aan die toegangstijd. Want wat mij betreft is het grootste probleem van deze tijd in de zorg is niet meer kwaliteit, maar is toegankelijkheid.
Ja, maar goed, je spreekt over responsieve bestuur van de overheid. Doen ze dat? Want de overheid heeft een short-term outlook. Electoraal is het niet erg aantrekkelijk om allerlei maatregelen te nemen. Dat hebben we gezien bij de vorige verkiezingen. Niemand had het erover, terwijl de bevolking eigenlijk de zorg als een van de grootste issues ziet. Ja. Het is helemaal niet in het belang van de overheid om al te responsief te worden. Laat het maar.
Nou ja, dat ik denk dat het wel het belang van de overheid is. Omdat je anders nog ongezelligere samenleving gaat krijgen. Dus en dat zit vooral in dat richting geven van wat gaan we nou met elkaar, welke klussen gaan we nou oppakken met elkaar. En dat responsieve zit hem erin, dat je dus ook gewoon je rol pakt als stelselhouder om dat stelsel klaar te maken. Dus, en daar mogen ze mij iets proactiever in zijn dan ze nu zijn. Laat ik het even netjes zeggen.
Ja. Nou, laten we hopen dat iedereen die je leest natuurlijk het continu in de krant. Hè? Als we zo doorgaan, dan komen we met, je noemde het al, enorme personeelskrapte. Als jij en ik echt zorg nodig hebben, dan zijn er gewoon onvoldoende handjes aan het bed. Maar we horen nu alleen, het is artificial intelligence, die moet het gaan oplossen.
Ik denk dat dat een onderdeel van de volgende stappen kan zijn. Ik denk wel dat je als overheid heel erg moet uitkijken om iets van die oplossingen te vinden. Want mensen in de praktijk weten vaak beter wat werkt of wat niet werkt. Dan als je daar 200 kilometer verder in Den Haag in je toren zit. Dus ik denk dat de overheid heel erg stoer moet zijn in de richting en in het responsief zijn van het stelsel. En heel erg bescheiden moet zijn in de oplossingen. Als je echt met de oplossingen aan de slag wil gaan, moet je in de zorg gaan werken. Zeg ik wel eens voor de grap tegen ambtenaren. En omdat daar die oplossingen, die zie je gewoon gebeuren. Die kun je dan aanpassen aan dat wat mensen belangrijk vinden. Die kun je fine-tunen op de context van een organisatie, maar ook de persoonlijke context van patiënten. En dus daar moet dat plaatsvinden. Dus regie op de richting, maar ruimte voor de oplossingen.
Je noemde al even eerder passende farmaceutische zorg. In het kader van de podcast en veel van onze luisteraars zijn actief in de farmaceutische sector. Kun je daar wat over filosoferen? Wat is passende farmaceutische zorg? Dat is ook iets wat natuurlijk in de media continu terugkomt. Ja. Het is allemaal te duur, die geneesmiddelen. Of ze zijn niet voldoende beschikbaar. Ik was onlangs zelfs zakken met infuusvloeistof zijn onvoldoende beschikbaar. Wat is passende farmaceutische zorg en hoe kunnen we dat bewerkstelligen?
Ja, voor mij is het... Kijk, ik heb in dat tijd een kader passende zorg geschreven op verzoek van Ernst Kuipers. En dat concept in ieder geval, dat heeft hij omarmd en naar de Tweede Kamer gestuurd als een soort kompas van deze beweging en ook het inhoudelijk fundament van het Integraal Zorgakkoord. En daarin hebben we ook nadrukkelijk toeleveranciers hebben ze genoemd, als zevende partijen genoemd. Naast patiënten, cliënten, zorgverleners, zorgbestuurders, et cetera. Maar ook toeleveranciers. En dat zijn dan ICT-bedrijven bijvoorbeeld of farmaceutische bedrijven. En wat mij betreft heb je wel degelijk een rol. En net als alle andere partijen moeten ook zij bijdragen aan die maatschappelijke opgave om die zorg, en dat staat in het kader dan genoemd in een mooie abstracte zin, op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam te maken. Dan heb je meteen drie dingen te pakken waarbij farmaceutische zorg aan kan bijdragen. Dus ik zou heel erg gaan nadenken als ik een farmaceutisch bedrijf in Nederland was, van god, wat zouden mijn interventies, de dingen die ik probeer te verkopen, wat zouden die kunnen bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave? Dus nou, duurzaamheid is er eentje die voor de hand ligt. En ik zie dat ook al steeds meer handen en voeten krijgen binnen bedrijven ook. Ook omdat jonge medewerkers bij farmaceutische bedrijven er zelf om vragen als ze gaan solliciteren. Van wat doen jullie eigenlijk aan duurzaamheid? Hè? 20 jaar geleden vroegen ze nog van wat voor soort leaseauto krijg ik? En nu is het meer van, god, wat doe je eigenlijk aan medicijnresten in het afvalwater?
Ja.
Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar ik zou ook bijvoorbeeld nadenken, wat dat dragen mijn middelen die ik probeer te verkopen, wat dragen die bij aan minder beroep op schaars personeel? Ik denk als jij kunt duidelijk maken dat door jouw farmaceutische interventies er uiteindelijk minder beroep wordt gedaan op schaars verpleegkundig personeel bijvoorbeeld. Ja, dan heb je wat mij betreft een sterkere maatschappelijke business case.
Maar dat is een interessante invalshoek. Hè? Want natuurlijk kijken farmaceutische bedrijven nu primair, is mijn middel veilig en effectief? En als het even kan, is het veiliger en effectiever dan andere middelen die er al zijn. Maar kijken naar geneesmiddelen in de zin van, als patiënten worden behandeld met onze middelen, dan heb je minder personeel nodig. Het grote probleem in de toekomst. Dat is een totaal andere manier van kijken.
Dat is een totaal andere manier van kijken. Want ik vind dat de farmaceutische industrie ook iets te veel blijft zitten op de klassieke dimensie van kwaliteit. Het moet beter zijn voor die ene patiënt als individu. En dat moet je natuurlijk blijven doen. Hè? Dat moet je niet vergeten. Daar gaat het feitelijk om. Maar ook die verschuiving waar anderen mee te maken hebben in de zorg. Namelijk van, kwaliteit is eigenlijk best goed. We moeten nu vooral naar toegankelijkheid kijken. Ja, die stap moet de farmaceutische industrie ook gaan maken. Dus ook echt kijken van hoe kunnen wij bijdragen dat zorg überhaupt voor mensen toegankelijk blijft. Want de slechtste zorg is die zorg die je niet kunt leveren omdat je geen mensen hebt.
Dus dat betekent ook eigenlijk meer naar meer kijken dan uitsluitend de prijs.
Ja. En ook een beetje afstappen van die individuele afweging van het aantal levensjaren dat een patiënt langer kan leven versus de euro's. Volgens mij moet je boven de streep ook kijken naar nieuwe dimensies als indicatoren op het gebied van duurzaamheid of indicatoren op het gebied van houdbaarheid. In dit geval dus hoeveel mensen je...
En daar vergoeding dan ook aan afhankelijk van?
Wat mij betreft wel, ja. Ik weet dat het zorgstuurt met duurzaamheid al naar het kijken is of zij bij het beoordelen van geneesmiddelen daar ook aandacht aan kunnen schenken. Maar wat mij betreft zou het ook echt veel meer naar die houdbaarheid gekeken moeten worden. En hoe meer medicijnen die helpen om minder beroep te doen op schaars personeel, hoe welkomer ze zijn voor mij.
Ja.
Ja, dat is ook nog wel een stapje te maken. Hè? En soms ben ik daar wel pessimistisch in, omdat ik denk dat veel Nederlandse farmabedrijven zijn eigenlijk landelijke dependances van internationale grootmachten die nog vooral op de Anglo-Saxische manier kijken naar volume en rendement. Hoe meer rendement, hoe beter. Hoe groter marktaandeel, hoe beter. Terwijl er wat mij betreft ook een beetje een meer een maatschappelijke morele lading aan kan komen. En dat het ook maatschappelijk verantwoord blijft. Want ja, dan loop je overigens ook meer kans dat die rendementen je ook gegund worden door de samenleving. Als je een beetje maatschappelijk gedraagt. En daar zou je als Nederland ook een gidsland een beetje in kunnen zijn. Of als, laat ik het iets concreter maken, als landelijke organisatie van een groot internationaal bedrijf. Want zou je ook kunnen denken, nou laten we Nederland op deze manier eens wat meer gaan, op deze manier gaan acteren. Daar kunnen die andere landelijke organisaties die nog niet zover zijn en andere landen kunnen daar later profijt van hebben. Want die landen gaan precies dezelfde problemen krijgen.
Maar ja, op een of andere manier moet natuurlijk wel zo'n benadering, waar natuurlijk iedereen het mee eens zal zijn, denk ik, maar het moet uiteindelijk ook zodanig zijn dat je inkomstenkant daar niet door in gevaar komt. Want ja, uiteindelijk zijn dat beursgenoteerde bedrijven die.
Ja, maar het is wel een beetje reactief, hè? Je kunt ook denken van, waar wil ik eigenlijk voor betaald worden? Als farmabedrijf wil ik eigenlijk wel betaald worden voor alleen maar volume en omzetmaximalisatie, wat eigenlijk niet bijdraagt aan de grote maatschappelijke problemen van deze tijd. Je kunt ook zeggen van ja, ik wil gewoon betaald worden ik wil geprikkeld worden door mijn betalers op een manier dat ik ook echt bij kan dragen die maatschappelijke opgave. Dus je kunt daar,
Maar dat vereist dus dat je met de stakeholders, zorginstituut, kan ik me voorstellen, overheid in gesprek gaat om te kijken of dit soort mechanismen toegepast kunnen worden in de praktijk.
En dat betekent ook dat je bij jezelf een beetje maatschappelijk leiderschap moet ontwikkelen. Dat geldt voor dokters ook. Hè. Dokters moeten ook niet alleen maar denken aan die ene patiënt. Maar die moet ook denken van ja, ik moet ook een beetje denken van wat betekent mijn handelen eigenlijk voor de hele samenleving. En dat maatschappelijk leiderschap, dat is echt nodig. Hè. Je ziet ook dat kwaliteit dit decennium ook echt meer een maatschappelijke lading krijgt. En dat geldt voor dokters, maar dat geldt ook voor farmabedrijven. Bij dokters was wel mooi toen ik werd gevraagd als gezant passende zorg. Toen kwam de toenmalige federatievoorzitter op mij af van de Federatie van Medisch Specialisten. En die zei van Jan, proficiat, je bent nou passende zorgpaus. Krijgen we nou ook passende zorgpolitie? Dan zei ik, nou, die zou jij best wel eens kunnen krijgen als je er niet in slaagt om jouw leden wat meer maatschappelijk leiderschap bij te brengen. En ik denk dat dat echt aan de gang is. En je ziet ook wel steeds meer jonge, maar ook steeds meer oudere professionals, oudere medisch specialisten, oudere artsen, echt dat idee ook krijgen. Ik hoorde afgelopen vrijdag nog bij een GGZ-instelling waar ik een presentatie gaf, dat een aantal psychiaters zeiden van, dit is de eerste keer dat ik begrijp dat ik ook dat het er nu echt een maatschappelijk appel op mij wordt gedaan, omdat ik een maatschappelijke opdracht te doen heb.
Ja, dus moet er een instantie zijn die daar inderdaad, ja, als politie klinkt wat negatief, maar de zorgverzekeraars hebben in wezen toch al eens een beetje die rol, dat ze dat een beetje in de gaten houden, dat niet onnodige dingen gedaan worden.
Ja, maar wel op een manier dat het nog wel op een klassieke manier, dat het wel heel erg gaat over zo laag mogelijke prijs en laag mogelijke PMLQ samen eigenlijk, hè, dus prijs en volume. En dat is denk ik nuttig. Maar het is iets rijker dan alleen maar volume en prijs. Het gaat dus ook over duurzaamheid en houdbaarheid. En ik denk dat iedereen van ons daar een rol in te doen heeft. En ook zorgverzekeraars moeten daar breder naar gaan kijken. Maar missen, en daarom vind ik de rol van de overheid ook wel belangrijk, de democratische legitimiteit, om iets van die andere dingen echt te vinden. Je mag best vinden dat we voor duurzaamheid moeten gaan of zo. Maar het meeste recht van spreken heeft wat dat betreft de politiek die door Nederlanders wordt gekozen.
Ja. Ja, ik op je LinkedIn profiel staat, voor een mooie term, daar staat rocking the boat while staying on it. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is, dat merk je misschien wel. Ik probeer wel een beetje het denken van mensen een beetje te verbreden, laat ik het netjes zeggen. Een beetje rocking the boat. Hè? Dus een beetje een beetje stampij maken om mensen op een ander spoor proberen te krijgen. En tegelijkertijd wil ik wel aan boord blijven. Dus ik ben niet iemand die langs de zijlijn gaat roepen dat alles anders moet en ondertussen niks doet. Dus dat is ook de reden waarom ik nou een beetje embedded als rebel misschien wel bij VWS rondloop. Omdat ik denk van ja, ik geloof wel heilig in ook bijna constructivistische visie op je eigen werk. Dat je dus meedoet en niet afhaakt en langs de zijlijn zegt dat alles slecht is.
Ja. Ik neem aan dat je heel druk bestaan hebt. Heb je tijd voor hobby's?
Ja. Nee, ik heb wel een druk bestaan, maar ook wel. Het is ook wel te doen. En ik heb Ik kijk graag vogels. Ik vind het ontzettend leuk om in de natuur rond te lopen. En sinds kort ook foto's ervan te maken heb ik lang niet gedaan.
Je gaat ook echt, als er een zeldzame vogel ergens is gespot, dan ga je daar met de auto een camera op af? Of
als het dichtbij is wel, maar ik ben niet zo'n soortenjager. Je hebt van die soortenjagers met semafoons en die zien dan een steppenkieviet en dan gaan ze daar op jacht naar en dan zien ze hem en dan kunnen ze weer aftikken. Ik hou iets meer van, daar zal die biologiestudie ook bijgedragen hebben, iets meer van het genieten van alle ecosystemen. En ik kan ook genieten als ik een fluiter hoor in een oud beukenbos in het voorjaar of zo. Terwijl die fluiters, kleine zangvogeltjes die prachtig geluid maken, helemaal niet zo zeldzaam zijn. Dus het gaat voor mij ook vooral om de beleving. En natuurlijk is het leuk als je iets zeldzaams ziet. Maar als ik afgelopen week was ik in Frankrijk en dan zie ik een gave rode wouw in de zon zitten. En het lukt ook nog eens een keer om een mooie foto ervan te maken. Nou, dat vind ik heerlijk.
Ja, leuk. Jouw familie, je broers en zussen zijn ook heel actief in de zorg.
Ja, ja.
Kun je er wat over vertellen?
Ja, in die zin, ik heb een zusje die werkt in de pharma. En die heeft onder andere bij Orlon gewerkt, maar ook bij Pfizer en lang in Amerika. Hij woont nu half in Amerika, half in Nederland. Ik heb een andere zusje, die is hoogleraar late effecten na kinderkankerbehandeling. Boer, die is dierenarts. Een beetje iemand die, misschien ook nog wel een beetje in de zorg, maar dan de zorg voor dieren. En een zusje, die is fysiotherapeut. Dus ja.
Dus op de verjaardagen gaat het veel over de zorg als jullie bij elkaar komen?
Ja, valt nog gelukkig wel mee. Omdat we dat brede perspectief ook wel van onze ouders hebben gekregen. Met een pa die vrij sociaal was en een moeder die Montessori-leidster was. En heel veel ruimte aan mensen gaf. En dat is dat vind ik ook altijd wel veel van geleerd. En daar hebben we ook vaak over. Dus die brede interesse zit er ook wel in.
Maar dat is allemaal wel patiëntgericht. De dieren gericht, patiëntgericht. Dat is er wel met de paplepel in gegaan.
Dat is wel met de paplepel in gegaan. Ja. Mijn vader was dierenarts. Dus dan kom je ook overal op allerlei plekken. En er zit veel keizersnees meegedaan bij koeien, bij schapen.
En daar is je interesse voor de gynaecologie bij gekomen.
Ja, ook wel. Ja, dat heeft ook wel geholpen. Ja.
Over 10 jaar, hoe ziet de zorg er dan uit, denk je? Wat is je ambitie?
Nou, mijn ambitie is dat iedereen die dat nodig heeft dan toegang heeft tot goede zorg. En dat we geen wachtlijst hebben en geen overbehandeling hebben. En dat het ook weer gewoon leuk is om in de zorg te werken. En dat het ook betekenisvol is. En dat is ook voor jonge mensen belangrijk, maar eigenlijk voor iedereen die in de zorg werkt.
En ben je optimistisch dat dat gerealiseerd gaat worden?
Ja, als ik kijk.
Ben jij een optimistisch mens?
Ja, ik ben wel een optimistisch mens. Ik vind het bijna een plicht om optimistisch te zijn. Maar ik vind ook wel, als ik gewoon kijk in de praktijk, dan word ik echt wel optimistisch. En dan
leer
ik.
Er gebeurt al heel veel in de praktijk.
Er gebeurt
al
hartstikke veel. Want het lijkt net of ik het allemaal nou verzin. En, maar ik ben ook echt responsief naar de praktijk en daar baseer ik mijn gedachten ook op. En ik zie ook echt heel veel mooie, gave dingen gebeuren. En daar krijg ik ook wel een klein beetje geduld van. Dus ik leer ook wel dat niet alles in één dag anders hoeft te zijn. Want dat raad ik ook iedereen aan. Ik raad iedereen aan om als je hiermee in de slag gaat, dat je dat met het oog naar de praktijk doet. Omdat daar mensen zitten die het echt weten wat goed is voor patiënt, maar ook voor samenleving. We hebben geluk dat in de zorgsector over het algemeen mensen werken die een behoorlijk maatschappelijk kompas hebben. En ook wel en zeker een kompas hebben dat naar de patiënt kijkt. Dus dat, die twee kanten zitten er gewoon in. Ik hoop ook dat mensen er een beetje een leuke beweging van maken, waar je dus energie uithaalt en werkplezier uithaalt. Dus ik ben ook wars van cynisme en mensen die langs de zijlijn zeggen dat alles verschrikkelijk is. En ik hoop ook dat dat we ook een beetje een verbinding maken met het leven van mensen. En dus geen antwoorden geven die niet passen bij het leven van mensen. Ik zie te vaak nog dat mensen in de duurbetaalde zorg met groot beslag op personeel antwoorden krijgen waarvan echt denk van, ja, is dit nou het goede antwoord? En dat is wel een belangrijk hoor, want we leven in een soort in een samenleving, en zeker in onze westerse samenleving, waar we eigenlijk met onze, dan wordt het een beetje filosofisch, met onze levensloop moeite hebben. Onze tragische levensloop, want hoe je draait of keert, we groeien, we bloeien. Maar we takelen ook af en gaan ook dood. En dat geldt voor ons allemaal. En dat willen we terecht zo lang mogelijk uitstellen. Maar dat moet niet ten koste van alles gebeuren. Dus ik denk dat we ook heel goed moeten kijken van wat betekent gezondheid nou in verschillende levensfases en wat zijn dan goede antwoorden. En dus die, hoe we dealen met die tragiek van het leven op een andere manier dan alles maar genezen en proberen te voorkomen, dat vind ik een hele interessante uitdaging. En dat zie je ook al gebeuren hoor. Ik bedoel, ik sprak laatst een directeur van een verpleeghuis en die zei van, ik verbaas me erover dat we hier eigenlijk zo'n medische insteek hebben. Want als je ziet dat de gemiddelde mensen hier nog, of de mensen hier gemiddeld nog 6 maanden leven, dan gaat het niet meer of je nou alle medicijnen slikt, maar dan gaat het veel meer over een laatste familieruzie bijleggen, nog wat nalaten voor je kleinkinderen, misschien nog wat schulden oplossen en de erfenis goed regelen. En dan heb je een mooie laatste levensfase. En dat betekent dus ook wat voor de zorg die je dan geeft. Want die moet dan niet gericht zijn op het klassiek beeld van gezondheid, maar op wat gezondheid betekent in die fase waar je die dingen nog wil doen.
Ja, ja. Nee, in het voorgesprek noemde je een paar mooie woorden, vond ik. Je zei goede zorg, goed leven en goed samenleven. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar het om gaat.
Ja, daar gaat het om. Ja. En dat goede leven, toch ook weer een beetje filosofisch eindigen. In ieder geval, dat kun je. Daar zijn filosofen al 3000 jaar mee bezig wat dat precies is. En daar zijn ze nog niet uit. Dus dat moeten we ook niet proberen te zoeken. Wat dat is of te definiëren, nog erger. Omdat definiëren ook dingen stolt. Maar dat is even een bijzin. Maar ik denk dat je dat wel kunt zoeken in drie hoeken. En dat is een hoek van sociale activiteit. Want mensen zijn toch sociale dieren. In de hoek van iets van autonomie. Want mensen vinden het wel leuk om toch nog zelf een beetje richting te geven aan dingen die je in het leven doet. We zijn geen robots. En ook in de hoek van een beetje zingeving, betekenisvol bezig zijn. Dus iets wat groter is dan jezelf. Nou, als je die drie hoeken met iedereen probeert te verkennen waar, gezien je levensfase, gezien je situatie, je context waar je in zit, gezien je gezondheid, wat zou je nou in die drie hoeken nog willen doen de komende tijd en daar de zorg op afstemmen, ja, dan zijn we lekker bezig.
Ja. We hebben een hoop geleerd in dit gesprek. Ik zeker in ieder geval. Zeer bedankt, Jan. We begonnen heel specifiek over gynaecologie, maar we eindigen heel filosofisch eigenlijk bijna over de zin van het leven en de rol die zorg daarbij kan spelen. Ik denk dat het een hele inspirerende uitzending was.
Dankjewel. En dan is nu de truc weer om weer echt concreet naar daden te gaan. Want ik denk dat wel echt in een lerende gezamenlijke beweging moeten we vooral ook niet te lang nadenken over plannen, maar moeten we gewoon ook echt concrete stappen zetten.
Goed, ik wens je daar veel succes bij. Bedankt voor je komst hier naar het Pivot Park in Os. En u bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.